Geliefden in de Heer Jezus Christus, vorige week zijn wij begonnen met dit gedeelte uit de Handelingen, Handelingen 8, over de kamerling. En wij zijn toen tamelijk in het begin blijven steken bij vers 28 zijn wij gekomen. Ik wil u nu voorlezen nog eens uit Handelingen 8, het 35ste vers, dat nemen we dan even als korte samenvatting. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij hadden hierboven geschreven de gaande en de komende man. Een heel kleine, korte herinnering. We hebben eerst vorige week genoemd waardoor dit hoofdstuk opvalt, dit schriftgedeelte. Het valt op door het grote en veelvuldige gebruik van merkwoorden. Van woorden die een werking aanduiden. Gaan, komen, staan, voegen, spreken, lezen. Noem maar op, dat rijgt zich helemaal aan elkaar. Het is één en al beweging. Sommige woorden komen ook telkens weer terug. Sommige woorden herinneren sterk aan het evangelie dat door Lucas geschreven werd. Maar er zit, als je eenmaal het weet, dan merk je het ook eerder, dan zeg je, bijna elk tekstvers uit dit gedeelte wordt getekend door gaan, opstaan, lezen, spreken, allemaal waar ons wordt voorgehouden. De beweging van de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkt in de harten van mensenkinderen. Nou, verder hebben we nog even gelet op het eigenaardige van de opdracht. Om uit Samaria weg te gaan. We hebben gelet waar hij naartoe moest, de plaatsbepaling. Naar die eenzame weg, minder gebruikte weg in die tijd. Ja, twee wegen, dit is de minst gebruikte. Waarschijnlijk ook een aanwijzing dat hij daar op de middag naartoe moest. De gehoorzaamheid van Filippus, die niet vraagt hierin naar zijn eigen persoonlijke mening. Maar ons hier wordt voorgesteld als een man die vol is van de Heilige Geest en die ook luistert naar wat de Heere hem te zeggen heeft. En welk een bijzondere genade dat is. We hebben ook gelet daarbij even op de sacramenten. Hoe genade dat het is als dat woord van de Heere genoeg mag zijn. Zoals door heel de schrift heen gesproken wordt. Niet hoe is het, hoe gaat het en wat is de maatstaf van mij, maar vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. We hebben ook gehoord waar hij vandaan kwam, wat zijn functie was, hele hoge functie. Dat hij een gesnedene was, dat hij daar vandaan het tegenwoordige Soedan, niet het land van Haile Selassie, maar de Soedan. En we hebben ook getracht een antwoord te vinden, de mogelijkheden aan te duiden. Wat is hij voor een man geweest We hebben niet meegedaan met de stroom die deze man als een soort, ja, hier nou zo'n geëikte bekeringsgeschiedenis in naar voren brengt, zoals mensen dat graag willen. Omdat hij daardoor de wet buitengesloten werd in Jeruzalem. Het is wel waar. Maar het kan ook een proseliet geweest zijn, hebben we gehoord. Die, of een van de Godvrezende, die sympathiseerde of zich gevoegd had bij het geloof van de Joden enzovoort. En verder wilde ik daar niet meer op terugkomen, om niet alles te herhalen. Maar wij zijn geëindigd dat hij wederom ging en op zijn wagen zat en las de profeet Jesaja. Daar haak ik nog even nu op in en gaan we ook mee verder. Ik heb al gezegd, hij keerde wederom. Maar daar zit iets tragisch in. In dat wederomkeren, daar zit op zich iets tragisch in. Hoeveel keer gaat een mens terug naar zijn huis, naar zijn werk, weer naar huis, naar de kerk, weer naar huis. Zo zou je, ik weet niet, bijna in alle opzichten wordt dat leven getekend van ons mensen door een wederkeer, een weerom, opnieuw. En soms kan dat de mens zo aanvallen, dat hij zegt, al deze dingen worden zo moede, dat men ze niet uit kan spreken. Altijd maar ergens die herhaling. Altijd maar die kringloop waar die in zit. Zodat hij ook wel met de prediker mag zeggen, is er iets nieuws om de zon? Is er iets waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Zo kun je ook het hele leven zien als een terugkeer. Gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Dat is in de grote lijn ook weer waar. Het stof waaruit we genomen zijn en waar we ook weer naar terugkeren. Want het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En als dat nou alles is, dan zijn wij de allerarmste en ellendigste van alle mensen. Want dan mag de een wat meer hebben beleefd, wat meer hebben geleerd, wat meer geld en goed hebben gehad, wat hoger geklommen zijn dan de ander. Maar uiteindelijk is het een wederkeren naar het stof waar we uitgenomen zijn. Dan zit er iets in van die doodsklok. En hij stierf. En hij stierf. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Maar hij wordt als de beesten die vergaan. Daarom hebben ook zoveel mensen hun moedeloosheid uitgesproken. Hebben ze getuigd van de zinloosheid van alle dingen. Omdat ze begrepen. De weg gaat toch naar beneden. Een van de Duitse filosofen Spengler, met een zeer pessimistische visie, zei of schreef: wij weten dat onze weg naar beneden gaat. Het enige dat ik begeer te doen is om met opgeheven hoofd en met open ogen die weg naar beneden te gaan. Maar hij gaat naar beneden. Zag hij voor zichzelf, zag hij voor Europa, zag hij uiteindelijk voor alle mensen. Maar je merkt zelf al wat een arm. Wat een arm. En wat is dan dit? En daar zijn we ook mee geëindigd. Wat is dat dan een hoop vol teken? Hij heeft een rol. En die rol is de rol van de profeet Jesaja. Die wij wel noemen de evangelist van het Oude Testament. De voorganger van Filippus, die we ook wel evangelist mogen noemen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. En waar het woord van God komt, daar gebeurt ook iets. Want het woord is levend en krachtig. Dat woord door de geest kan beweging brengen in ons, mensenkinderen, in omstandigheden, in alles. Waar het woord van God op onze terugkeer en wederkerende wegen, de gaande man, waar dat woord komt in het leven, daar is ook een ster van hoop, van verwachting. Want de apostel heeft gezegd, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood, maar ook de Griek. Hoe komt hij eraan? Ja, die heeft hij daar gekocht. Van een schriftgeleerde. Of bij een boekenkraampje. Die je genoeg had in de straatjes van Jeruzalem. Hij heeft zo'n rol gekocht. Van dat volk. Van die God. Waar hij mee sympathiseert. Waar hij ook graag nog wat meer van zou willen weten. Wel heb ik gezegd, hij heeft er niet gevonden wat hij zocht. Nee, hij kwam terecht in een starre godsdienstige sfeer. Hij kwam terecht midden in de geboden en in de verboden. Hij kwam terecht tussen de waardige mannen die zo goed weten hoe anderen het moeten doen en wat ze moeten doen en wat ze niet mogen doen. In dat opzicht is hij een buitenstaander gebleven. En in dat opzicht kan ik me ook redelijk heel goed indenken dat er toch een zeker gevoel van onvrede in het hart is. Want wat is nou godsdienst? Wat heb je daar nou aan? Het is soms nog gezelliger om de godsdienst maar erbuiten te laten. En maar over koetjes en kalfjes te praten. Als dat een mens in de godsdienst zit, is vaak ontzettend vermoeiend, benauwend, kil, te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, is een van de meest teleurstellende dingen de godsdienst. Dat komt omdat er in de godsdienst geen plaats is voor de dienst van God, maar hoofdzakelijk de dienst van ons. Wat wij doen, wat wij presteren, wat wij moeten, enzovoorts. In die godsdienst zijn we zo wijs dat we precies weten hoe God een mens moet bekeren en wat er allemaal moet gebeuren. Maar meestal is God er ook niet bij. En daarom is het eigenlijk nog niet eens zo. Hij heeft een uitlegger nodig. De Heere werkt door middel van. Dat is de gewone weg. Maar je zou zeggen, je kan beter alleen met dat boek op die kar zitten, op die mooie wagen is het natuurlijk wel geweest. Met dat boek, met die rol, dan dat je daar in Jeruzalem rond de wetgeleerden en de schriftgeleerden zit, om wat wijzer te worden. Dat is nog niet zo gek. Nee, het is wonderlijk. Hij zit op zijn wagen, maar hij leest de profeet Jesaja. Wonderbaar. De Heere brengt ons bij het woord, of de Heere brengt het woord bij ons, maar de Heere zorgt voor de vervulling van de oudtestamentische psalm. Loof de Heere, al gij heidenen, prijst hem, alle naties, want zijn goedertierenheid is geweldig over ons. Dan zegt de geest tegen Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. In dit verband is Filippus de komende man. De echte komende man, dat is Jezus Christus. Maar nou even zoals wij hier tegenaan kijken. De moorman die gaat terug naar huis. Hij gaat. Filippus komt. Voeg u bij deze waar. Ja. Je merkt hierin dat Filippus wacht en verwacht dat God, die aanvankelijk heeft gezegd, ga daar of daar naartoe, dat hij nu ook wacht op een nadere aanduiding. Waar hij naartoe moet. We zeggen, nou ja, er is maar één wagen die daar rijdt. Ja, dat weet je soms niet. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Het is een hele deftige, chique wagen. En Filippus, dat is een hele gewone man. En die zal toch niet zo zijn dat hij zegt, hé, hey, stop eens even. En dat hij naast de moorman plaats zal gaan nemen. Dat is meer brutaliteit. Ja, ik schrok eens, toen kwam er een man bij me, die wou wel lid worden, niet hier, maar Hilversum. En ik was al zo bang, ik denk, Heere, alsjeblieft, geef dat die man ergens anders naartoe gaat. Maar ja, dat is mijn menselijke gedachte, hoor. Maar toen kwam die toch binnenstappen. Zegt, ja, ik heb gekregen, voeg u bij deze wagen. Ik dacht, jongen. Daar zijn we dan ook niet goed mee, als die dat meent, voeg u bij deze waar. Dus ik zeg, joh, weet je dat wel zeker, want wij zitten op het ogenblik niet om iemand verlegen voor een evangelist of zo, weet je wel, in die trant. Ja. Nou ja, het hele geval ging niet door, maar daar zat iets zo opdringerigs in, weet je wel, van ik heb van God gehad, voeg u bij deze wagen, ik moet bij jullie wezen in de kerk, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk dat het meestal anders gaat, maar goed. Dit is iets heel anders. Filippus liep toe, de komende man. Proef je het weer, lopen. Werking. Hij liep toe, en hij hoort hem. De profeet Jesaja lezen. Klinkt als muziek in zijn oren. Men was in die tijd wel gewend om hardop te lezen. En de oude rabbijnen raadde dat ook wel aan. En je had niet zoals bij ons komma's en punten en uitroeptekens en vraagtekens in de zin ingebouwd. Dus het werd ook iets makkelijker als je hardop las om ja, het zinsverband duidelijker waar te nemen. Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en hij zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Filippus gebruikt hier een eigenaardig woord. Hoe je dat nou weer moet geven, weet ik niet. Zo is het wel goed. Maar je zou het ook weer kunnen geven. Het zijn bijna twee gelijke woorden. Verstaan en lezen. Je zou kunnen zeggen, dat komt er dichtbij. Zie je ook wat je ziet. Doorzie je ook wat je ziet. Dat betekent het eigenlijk. Je ziet wat. Je ziet die letters, die zinnen. Je leest het. Maar zie je nou ook meer? Zie je waar het om gaat? Zie je de betekenis daarvan? Filippus weet het wel hoe het met ons is. Een ziel aan het stof gekluisterd, beseft Gods daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Al roept hij nog zo hard dat hij alles begrijpt. Zie jij wat je ziet? Doorzie je het, man, meneer? En dat past nou precies bij elkaar. Dat is precies de juiste snaar. Dat klinkt niet als een soort bestraffing. Of als een soort beschuldiging van, hey, daar snap je toch niks van, je doet dat boek maar dicht. Dat is niks voor jou. Nee. Daar zie je de mededeelzaamheid van het geloof door de liefde werkende. Daar hoor je ook iets in. Ach, dat alle mensen tongen, alle engelen stem, o Heere, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. De liefde die zich niet verblijdt in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. Uit die toonzetting, of op die toonzetting, staat deze vraag. Vriendelijk. Er is iets intiems in. Je hebt wel meer momenten dat je in het leven door een woord, een zin voelt. Dat je dicht bij elkaar bent. In tijden van nood, van rouw. Maar nou is dit zo'n moment dat de gaande of de komende man, Filippus, Christus, staat hier oog in oog met de gaande man, die weer naar zijn oude plekje teruggaat. Die verder gaat, zonder toekomst, zonder hoop. Dit is een confrontatie in de tegenwoordigheid van God. Dat kun je niet maken. Als je dat zelf maakt, dan krijg je een antwoord, waar bemoei je eigen mee, zoek ik zelf wel uit. Maar wat de Heere doet, dat is goed. En dat de Heere het doet, dat blijkt. Want hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Wil je me geloven, als je dit leest, dan hoor je op de achtergrond al. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dit is niet de hoge mens in zijn waardigheid, die zegt, wat gaat jou dat aan? Dit is de verlegenheid, het opgeschrikt worden. In een ogenblik wakker. Hij was zo verdiept. Dat kun je niet maken. Als je dat zelf maakt, dan krijg je het een antwoord. Waar bemoei je eigen mee? Zoek ik zelf wel uit. Maar wat de Heere doet, dat is goed. En dat de Heere het doet, dat blijkt. Want hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Ja. Wil je me geloven, als je dit leest, dan hoor je op de achtergrond al. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dit is niet de hoge mens in zijn waardigheid die zegt, wat gaat jou dat aan? Dit is de verlegenheid, het opgeschrikt worden. In een ogenblik wakker. Hij was zo verdiept. Hij wil zo graag weten. En hij weet het niet. Daar zullen we nog iets naders van horen. Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Maar de Heilige Geest is toch bezig? Ja, die heeft hem die rol gegeven. Gezorgd dat hij hem kreeg. De Heilige Geest kan het toch ook uitleggen? Gij hebt niet van nodig dat iemand u leert. Maar de Heilige Geest werkt ook middelen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Daarom dacht hij, hè, was er nou eens iemand die mij daar eens wat meer van vertellen kon. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Zo wordt de weg gebaand. Zo komt de ruimte. Zo plant als het ware de beweging van de Heilige Geest zich voort. In Filippus. In de rol. In de wagen. In het hart van de kamerling. Het is alles in beweging. Kom op, klim erop, kom bij me zitten. Wat wonderlijk. Op dit moment, er zullen best heel wat mensen bij geweest zijn. Die man is niet alleen gegaan, was al minst gebruikelijk. Het was niet een of andere kar, een oude kar, maar een statiewagen. Een soort praalwagen, met dieren ervoor. Met mensen die aan de touwtjes trokken, met bewaking, noem maar op. Die kunnen er ook best nog goed mee geweest zijn, dat zal best. Maar wat zie je hier toegespitst op die enkeling? Wat kan daar toch in zo'n rijtuigje gebeuren? Terwijl de palfrenier of de koetsier met aandacht naar de kuilen in de weg zit te kijken om die een beetje te ontwijken, zit die ander... Ach, wist ik wat dat betekende. Daar zie je het wonderlijke. Zo gaat het in het leven. In de kerk vaak ook. De een zit verveeld uit te kijken. Nog geen tijd. En de ander zit verblijd te luisteren. Maar morgen is het soms net andersom. Daar zie je hoe de Heere als die grote, soevereine God doet wat hem behaagt en dat hij zich met de enkeling bemoeit. Nou, Filippus die heeft zo'n antwoord, zo'n vraag geen twee keer nodig. En hij is al gauw ingestapt en bij hem gaan zitten. Want er is als het ware, dat wil ik toch nog eens benadrukken, correspondentie. De praktijk van het leven heeft mij geleerd dat, ja, een zekere nood allerminst de basis kan zijn om een gesprek te hebben over de Heer, over zijn woord. Ik heb wel gehad dat mensen tegen me zeiden, ouderling of zo, daar moet je eens naartoe gaan. Want die persoon, die zit zo in de nood en in de schuld, die weet geen raad. Dat doe je dan. Je hoort de klachten. Je hoort de verlatingen die men doormaakt. En als je dan geluisterd hebt, dan zoek je een antwoord. Een vingerwijzing soms. Een woord van God. En dan komt de aap uit de mouw. Ja, maar zo is het niet. Zeg, krijg je een antwoord? Nee, er zal zus, zal zo. Ik heb al gezegd, nou beste vriend of vriendin, het spijt me maar dat ik nog zo lang geweest ben, maar ik ga maar zo zachtjes aan weer naar huis. Want ik heb het al begrepen, je weet het nog aardig. Dat klopt dan niet. Er is geen plaats voor de boodschap. Dat is een dag, was een ander geval, een dag te praten om iemand die zo vreselijk diep in de put zat, een oud persoontje, dat ik denk, oh, zou je nog op een ellendige manier aan je einde komen? Ja. De jeugd en de jonkheid, mag ik daarin wel zeggen, ook zijn ijdelheid. En aan het einde van een dag, toen hoorde ik opeens, ja, maar zoals die en die gerechtvaardigd is, dat is het hoor. Je kan nou wel zeggen dit, of je kan nou wel zeggen dat. Wat een ontnuchtering. Wat is dat heel anders als op de Pinksterdag? Mannen, broeders. Wat moeten we doen? Ze werden verslagen in het hart. Wat is dan de goede boodschap als koud water op een dorstige ziel? Anders klopt het niet. Ik kan ik een klein beetje die dominee begrepen, die kreeg elke keer met een grote frequentie bericht dat hij moest komen. Want die persoon die ging weer sterven en die persoon had het zo benauwd en die persoon dit en dat. En dat ging zomaar door, zomaar door. Die man was er zwart een einde raad van. Totdat hij op een keer, kwam er weer iemand van de kinderen of zo, Dominee, wil je direct komen? Want moeder, zegt hij, nou op het ogenblik heb ik geen tijd, maar zeg maar dat ik op de begrafenis hoop te komen. Dat kan ik dan ergens wel begrijpen. Want ja, het past niet. Het kan ook een ziekte zijn hoor. Hou me ten goede, het kan ook een ziektebeeld zijn. Maar als het dat niet is, dan moet je wel eens een keer zeggen, nou, zit wel goed. Hier vloeit alles in één. Waarom? De Heere regeert dat de volken beven. De Heere is met hoogheid bekleed. Hij heeft het gezegd. De gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Want ik geef ze een plaats, beter dan die van zonen en van dochteren. Daar zit Philippus. En daar zitten ze nu samen bij het woord. Philippus, niet in die zin als de professor die het allemaal zo geleerd en bestudeerd heeft. Een soort college zo niet. Maar Philippus, de man die weet van het geheim dat Jezus Christus de Messias in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En hij is zeer begeerig om die boodschap door te mogen geven. Wat is de schriftlezing? Uit Jesaja 53, hier aangehaald uit de Septuagint, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En ik heb al eerder gezegd, Philippus was waarschijnlijk ook een Hellenist, een Grieks sprekende Jood, dus dat komt precies uit. Maar daar leest hij uit dat wonderbaarlijke hoofdstuk van de Knecht des Heren. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Wat een boodschap, wonderlijke boodschap. Er is hier sprake van een persoon die als een lam of een schaap ter slachting geleid wordt. En die als een lam stemmeloos is voor zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Is dat zo bijzonder? Ja, het is zeer bijzonder. Zeer bijzonder. Dat zo een geplaagde, verachte, gehaat gezegd heeft. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Wel bijzonder, want het staat in die profeet geschreven als iets, ja, eenmaligs, iets onvoorstelbaars, iets overstelpends. Er staat in dat schriftstukje van die totale verduistering van ons mens, waardoor we Gods rechterhand niet konden zien, waarin we geen oog bleken te hebben voor Gods wonderbare weg in de knecht die vernederd werd. En toch leest hij maar dat er een geheim achter zit. Er zit een geheim achter. Ik ga deze verzen niet uitgebreid bespreken, omdat het nu niet direct aan de orde is. Het is wel aan de orde, maar ik bedoel in het voorbijgaan. Er zit een geheim achter, dat voelt hij wel. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? beetje moeilijke tekst. Ziet het op zijn verhoging, zoals de christelijke verklaring dat geeft. In zijn vernedering is zijn oordeel eensklaps weggenomen. En wie zal zijn leeftijd of zijn geslacht uitspreken? Want God heeft zijn gunst over hem betoogd en heeft hem opgenomen in heerlijkheid. De letterlijke tekst uit Jesaja luidt: hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Ik denk aan de vernedering van Christus. Niet direct aan de verhoging. Die zit er ook wel bij. Maar in dit tekstvers, waarin sprake is van dat afgesneden worden uit het land der levenden en uit het oordeel weggenomen, dan moet je niet direct bij denken dat hij niet geoordeeld is. Maar je moet denken aan die bokken op de grote verzoendag. Die ene bok die werd gebracht bij de priesters. Daar werd de hand op de kop gedrukt en hij werd geslacht, geofferd. Het gericht ging over die bok. Maar er was nog een bok. En bij die eerste aanblik zou je zeggen, die komt er goed af. Die werd niet geslacht. Hij werd wel beladen met de schuld door handdruk. Maar hij werd niet de keel afgesneden. Maar het is een vergissing. Want deze bok die werd weggebracht naar de woestijn. Iemand moest deze bok zo ver weg brengen dat hij nooit meer terug kon komen. Dat hij in het land van de vergetelheid terecht kwam. Wie zal zijn geslacht verhalen? Want hij is afgesneden. Uit het land der levenden. Hij is wel uit het oordeel, dat oordeel daar, bij die priester, is die uit dat oordeel weggenomen, in dit verband. Maar dat betekende niet dat hij zonder oordeel was. Weg. Hierin worden twee zijden van het lijden van de Heer Jezus Christus belicht. Niet alleen de straf op de zonde, maar ook zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Die ene bok, die werd uit het land der levenden weggedaan. En de Joden die nogal expressief zijn, die hadden later de gewoonte om die bok die weggestuurd werd, weggebracht werd, om een rij, een haag te vormen van mensen. En dan leefden ze hun agressie uit. Misschien ook een soort verdringing, frustratie. En dan scholden ze. op die bok. En ze spuwden naar hem. En ze schopten naar hem. Dat daarom een beest moest dan tussen die mensen door. Plaatsvervanging. Kun je begrijpen, daar hebben wij de Heilige Geest voor nodig, dat die ons leidt, dat zo'n moorman er ook niks van begrijpt. Afgesneden, wie zal zijn geslacht verhalen? Wij weten, en ik hoop dat wij dat alle door het geloof mogen weten, dat daar in het geheim ligt verklaard. Dat de zonde niet alleen verzoend is door de betaling, maar dat de zonde ook voor eeuwig is weggedaan. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. En zie dan uw zaligmaker. Hij liet zich binden. Hij gaat door een haag van mensen die hem met vuist slaan en met speeksel en smaad bedekken. Totdat hij weggedreven wordt uit het land der levenden, buiten de stad, buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Het laat hem niet los, de moorman. Het grijpt hem aan, zoals het woord een mens aan kan grijpen. Met kracht. Al zou hij 10 keer gelezen hebben en toch nooit gelezen wat hij leest. Nooit doorzien wat hij ziet. En opeens, laat hem niet los. Wat is dat? Ze lezen het nog eens. En de kameling antwoordde Filippus: ik bid u. En dat duidt hieraan een ernstig vraag. Het loopt niet over een verhaaltje meer. Het loopt over een zaak. Ik bid u. Waar gaat het nou om? Van wie zegt de profeet dit nou? Van zichzelf? Of van een ander? Is hij die miskende? Die smadelijk behandelde? Is hij het slachtoffer geworden van onbegrip, wanbegrip? Wat is dat toch? Dat is een belangrijke vraag. De Joden hadden ook hun schriftuitleg. En de rabbijnen hadden wel verschillende plaatsen waar het over de knecht gaat, over de glorie van de knecht. Hadden ze gezegd, dat heeft betrekking op de Messias. Maar Jesaja 53, vers 8, dat was het laatste, dat niet. Nee, dat was in de rabbijnse uitleg niet van toepassing op de Messias. En het is goden geklaagd, maar er zijn tot op de dag vandaag nog geesten die dat zeggen. Ze van ja, in principe slaat het daar niet op. Het ziet eigenlijk meer op het volk Israël. Dat zoals een lam geslacht is en zo vervolgd is. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Ik bid u, daar hangt alles vanaf. Heeft hij het over zichzelf? Die profeet Jesaja die al lang dood is? Waar ik niet meer naartoe kan gaan om wat te vragen. Die mij niet meer helpen kan dan. Die, het zal wel een bijzondere man geweest zijn, maar wat moet ik ermee? Van wie zegt de profeet het, van zichzelf of van iemand anders? Of is die lijdende knecht, is dat, ja wat is dat? En Filippus deed zijn mond open.
Hoe de vaart.
Ja, hij deed zijn mond open. Geen vuile reden, ga uit uw mond, maar veel meer dankzegging. Die mond heeft van ons heeft al heel wat gesproken. Heel wat nare dingen, akelige dingen, leugenachtige dingen. Maar hier is iets in, kom, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Philippus deed zijn mond open. Hoe liefelijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschap. De vreugdebode, die Jeruzalem, ja nee, die nou ook deze moorman toeroepen. Uw God is koning, deze God. En Philippus deed zijn mond open en beginnende bij die schrift. En echt een uitdrukking van Lucas ook. Weet je, van de Emmausgangers. En beginnende bij Mozes en de profeten, ging de Heer Jezus dat onderwijs geven. Datzelfde woord kom je hier weer tegen. Hij deed zijn mond open. Hij begon bij het hart van de zaak. Ja, maar had hij niet eerst zus of zo? Hoeft niet. Komt allemaal wel, en als het niet komt, dan komt het niet. Maar zie nou hierin is dat wonder van het waaien van de wind, van de Heilige Geest. Je weet niet van waar die komt of waar die heen gaat. Hij begint bij diezelfde schrift. Gelijk verkondigt hij hem, Jezus. Zal ik iets vertellen, vriend? Wil ik je graag vertellen. Goed luister. En dan gaat die moorman, dan gaat die Philippus aan de moorman vertellen. Van de zaligmaker. Die in plaats van zulke snode booswichten wilde gaan staan. Hun plaats innemen. Wat is dat een gezegende onderwijzing geweest voor Philippus en voor de moorman. Want weet je, als je het mag zeggen aan een ander, dan mag je zelf ook weer op de been gebracht worden. Hoef je geen dominee voor te wezen. Maar als je de boodschap eens door mag geven, met blijdschap, daar ben je zelf ook blij mee en goed mee. Wat is er aangenamer, troostrijker, dan dat zijn naam, die wij nooit meer kunnen bedoelen, als die uit die liefde van de Heilige Geest verkondigd mag worden. Daar hoef je niet bij te denken dat je je eigen nog meevalt. Helemaal niet, dat komt niet in aanmerking. Maar dat je dat in het bewustzijn mag doen. Wat is God de Heere goed voor jou en voor mij? Hoe is het mogelijk dat zo'n oproerling, zo'n spreker van woorden zonder verstand, de naam mag verkondigen. De enige die onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Jezus. De Christus. Dat heeft die man nou met alle liefde gedaan. Er was geen tegenactie. Nee, die moorman heeft zijn verstand verluisterd naar de boodschap. En hij is niet, zoals dat zo gebruikelijk is Ja, maar. Als een mens zo praat, dan is het zo erg meestal nog niet. Was het echt? Als je echt graag wat wil weten, dan is daar die boodschap, die beker, die we onherroepelijk uitdrinken. Je hoeft geen dominee te zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet zus, het moet zo, want ik geef je de verzekering, als het daarom gaat, dan gieten we elke beker in onze kraag en over onze rug heen. Hoor. Komt niks van terecht. Maar dat die trouwe God gezegd heeft, mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn Heerkrachten. Dat is onze troost. Dat is onze blijdschap. Dat de Heer ervoor zorgt. Dat Hij vervult. Er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Ja, en tegelijkertijd is die moorman nou heus niet in die zin buiten zichzelf geraakt, want dat blijkt, hij ziet nog goed wat er gebeurt. Want Petrus is ook gekomen bij het punt van de avondmaal en van de doop, van het geloof, dat heeft hij hem uitgelegd. Hij heeft niet gezegd, man, dan moet je eens, nee, dat is altijd onze idee. Hij heeft verkondigd, zo is het. Dit heeft de Heere gedaan, voor snode zondaar. En nou moet je eens kijken. Wij zeggen wel eens, ja, de toepassing, wie de toepassing maakt. Dat doet de Heer. Daar komen wij niet aan te pas. Al zou een dominee een hele slechte preek houden, maar de Heer geeft een goede toepassing, dan komt het wel goed. Bij wijze van spreken. Hij vertelt van de doop dat die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, is vrij. Voor eeuwig vrij. Dan ben je niet meer de gaande man. Ja, je gaat nog wel. Maar zo, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Want de komende man, de Heer Jezus Christus, die in het evangelie tot ons komt en straks komt, hem is de glorie. Die zal zalig worden. Die komt niet in het gericht. Wordt niet verdoemd. Die is al weg. Alles wat veroordeelbaar is, is door God gestraft. Aan zijn eigen kind Jezus aan het hout. Wat zal daar een liefde geweest zijn. En ik zei al, die moorman is niet in slaap gevallen, want daar zien ze een zeker water. Dat hoef je niet te vergeestelijk hoor. Ze zien een zeker water en de kameling, die ziet het. Die denkt, wacht, water. Dat is niet voor niks dat we daar nou water zien. Want hij is net gekomen bij, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zaal. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Dat gaat toch mooi? Dat vind ik zo mooi. Dat zou je nou altijd begeren. Nou ja, de Heere werkt toch wel, maar ik bedoel, vergeef, misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd, het gaat vaak zo moeizaam. Het gaat vaak zo langzaam. Maar wat is dat? Begeerenswaardig, dat hartelijke. Want het is waar hoor, zo geruisloos als de zon aan de hemel voortschrijdt. Maar je hebt ook kringen, daar is het allemaal zo vreselijk uitgerekt, dat je hebt wel 80 jaren eer dat je dan eens zou mogen zeggen of durven zeggen of kunnen zeggen, weet ik wat. Want ja, anders dan klopt het niet. En ik voel wel aan, het is waar, de Heere werkt vaak zo geruisloos door. Maar het is toch wel nuttig om te vragen, om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest in de harten. Zie daar water. Filippus die, ja, kan wel, maar ja, hij hoeft nog niet. Maar het is niet de bedoeling dat hij in Moreland terechtkomt en dat ze nog zitten te debatteren, zou ik het doen of zou ik het niet doen. Dat is de bedoeling niet. Zie daar water. Hij heeft de schrift gezien. Hij heeft Christus gezien. De Heer Jezus. Nou ziet hij ook wat de Heer Jezus gezegd heeft. Zijn sacrament. Zijn inzettingen. En dan worden alle discussies anders. Dan komt er iets in. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Aan mij. Ik hoor er wel niet bij. Maar hij zegt het. Dat ik er wel bij hoor. Ik ben wel zwart. Maar mijn zwarte hart heeft hij verzoend en weggedaan. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Direct is er ook de betrekking op deze zaak. Ja, maar er had eigenlijk wel een ouderling bij gemoeten. Nou ja, de Heer is erbij. De Heer is erbij. En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Moet er iets bij zeggen? Mag je hem ook vergeten. In de oudste handschriften, later gevonden, staat vers 37 niet. In enkele latere handschriften komt het wel voor. Vers 37. In sommige heel oude handschriften die gevonden zijn, staat alleen, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En hij gebood de wagen stil te houden. Nou, wij laten dat vers gewoon staan uiteraard. Sommigen hebben gedacht dat, om het niet al te simpel voor te stellen, dat dit vers er later bij geschreven is, in die jongere handschriften. Maar dat laten wij even rusten. Hier wil de Heilige Geest door Lucas ons in ieder geval zeggen dat dit de oudste doopbelijdenis van de kerk geweest is. Dat weten wij wel uit verschillende bronnen. Na verloop van enige tijd werd dit eigenlijk de kern van de belijdenis. Ik geloof dat Jezus Heere is. Dat hij Christus is, de Zoon van God. Op die belijdenis werd gedoopt. En het avondmaal ook bediend. En daaromheen hebben wij ons apostolicum gekregen. De 12 artikelen, is langzaam uitgebreid. Van die korte doopbelijdenis. Ik geloof dat Jezus Heere is. Langzaam uitgebreid. Nou, daar staat de wagen stil al. En ze daalden beide af in het water. Zo Filippus als de kamerling en die doopten hem. En alles was gebeurd. Nou ja, gebeurd. Die man die ging weer weg. Maar hij gaat dwars door het stof nu heen. En door het zand naar de stad die fundamenten heeft. Er is een beslissende verandering plaatsgevonden. Al lijkt het dat hij zo nog weer helemaal die oude weg terug gaat. Ja, dat kan wel zijn, maar nou loopt er een nieuwe weg. Een andere weg. Een verse weg. Een levende weg naar Sion. Ze komen allebei weer boven. Nou jongen, meneer, nou meneer heeft hij niet meer gezegd. Dat is akelig in de kerk meneer zeggen. Broeder, heb je het nou gemerkt? We zijn niet verdronken. We leven. Weet je wat dat betekent? We komen weer boven. Het stof is weg. Ja, maar nog veel meer. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van al onze ongerechtigheden. Want Hij is gekomen niet alleen door water, ook niet alleen door bloed, maar door water en bloed. Wat een blijdschap is dat geweest. Een ontzettend grote blijdschap. Ze zijn allebei, en nogmaals, let op al die werkwoorden, niet van het werkverbond, maar van de werking die erin zit, van de Heilige Geest, ingaan, opkomen, opkomen, ja. Maar wat er ook gebeurt, de reis blijft staan in het teken van de opgang. De reis blijft staan in het teken omhoog. Door hoeveel woestijnen dat de man nog heen moet, of Filippus nog weg moet. Nee, het beslissende is gebeurd. Het oog op hem, die zichzelf gaf tot een rantsoen voor velen. En de geest, de zere nam Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer. Er staan hier eigenlijk twee dingen. Ik maak het nu maar even af hoor. Die paar minuutjes, want anders moeten we nog een keer op terugkomen. Dat vind ik niet erg, maar we zijn aan het einde. De geest des Heeren nam Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer. Ja, waarom niet? Omdat de geest des Heeren hem wegnam. Of, en dat staat er eigenlijk, omdat hij zijn weg met blijdschap reisde. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat laatste moet je in de gaten houden. Hij ziet Filippus niet meer van blijdschap. Niet zoals de schenker die Jozef vergat. In die zin, zo moet je het niet zien. Maar meer in de zin van, hij ziet Jezus. Het woord, hij gaat verder. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. En gij die niet gebaart hebt, breekt uit in gejuich. Hij werkt de vervulling. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen. Die man die ziet niks meer. Zo blij is hij. En Filippus, de Heer geeft hem voorlopig een reisje naar Azoten. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Of dat de Heer hem opgepakt heeft, dat kan. Lees je wel meer. Hij werd gevonden. Ik denk dat dat het betekent dat Filippus werd door een onzichtbare hand opgetild en ergens anders neergezet. Ja, wat hij ook niet uitgekozen had, want Azoten is Asdod en Asdod is de plaats van verdachte mensen, bastaarden, die ontstaan waren uit een vermenging van Jood en Heiden, het land van de Filistijnen. Een raar zaakje, zo zou je het kunnen zeggen. Maar daar wordt hij zo weer neergezet. Op zijn voeten, geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie. En hij gaat direct verder met de preek. Hij verkondigt het evangelie in alle steden totdat hij te Caesarea kwam. Dat is denk ik voorlopig zijn plaatsje geworden, want later lees je dat Paulus bij hem gelogeerd is en dan woont hij met zijn kinderen in Caesarea. Geliefde gemeente, Wat een aangename geschiedenis is ons door Lucas, door de Heilige Geest meegedeeld. Wat zien wij de gaande, maar boven alles de komende man. Die ons zet op zijn waar. En die ons brengt in zijn gemeenschap. Die ons troost met zijn belofte. Ik zal u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De Heere geeft er ons veel van. En dat hoop ik ook, dat de Heere nog vele gaande mensen die vergaan, hun voeten wil richten naar het woord. Of het woord wil brengen in hun harten. Want in de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid aan hen.